Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Op 15 juli jongstleden overleed filmmaker Leonard Retel Helmrich. Retel Helmrich maakte onder andere de indrukwekkende trilogie De Stand van de Zon, De Stand van de Maan, De Stand van de Sterren. In 2010 sprak ik voor het eerst met hem over zijn werk als filmmaker in een uitzending van De Zomer van Oberlife voor Omroep Human. Een jaar later nodigde ik Retel Helmrich nog eens uit. Dit keer sprak ik met hem over de door hem ontwikkelde filmstijl Single Shot Cinema. Ter nagedachtenis aan een van de grote Nederlandse filmmakers kunt u het komende uur luisteren naar een herhaling van deze Springvossen-uitzending van 27 december 2011 met Leonard Retel Helmrich.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag is bij mij te gast filmmaker Leonard Retel Helmrich. Welkom. Je bent geroemd de laatste jaren en met name het laatste jaar om je trilogie. De Stand van de Zon, De Stand van de Maan en De Stand van de Sterren. Je vertelde me zojuist dat hij ook op twee staat, te middel van fictiefilms bij de favoriete films, De Stand van de Sterren.
Alleen fictie, maar films en documentaires. Ja. Ik hoorde het net, ik heb net een sms'je gekregen. Ja. Dus,
dat is toch bijzonder voor een documentaire. Waarom we hier zitten vandaag is omdat je hebt afgelopen half jaar gedoseerd aan een dépendance van de Universiteit van New York. En dat is in Abu Dhabi. En Single Shot Cinema, dat is hoe je de benaming voor je filmmethode.
Ja.
En daar gaan we het komende uur specifiek over hebben. Je bent opgeleid zelf als filmmaker hier in Amsterdam.
Ja, filmacademie.
In de filmacademie, ja. Als regisseur, filmmaker.
Regisseur, scenario en montage.
Ja, precies. En montage. En dat was niet specifiek documentair?
Nee, eigenlijk was het alleen maar speelfilm. Dus ik ben pas nadat ik mijn eerste lange speelfilm had gemaakt, Phoenix Mysterie, ben ik geswitcht naar documentaire. Omdat het was gewoon realistischer om daarvan te kunnen leven. Maar ook, daar kon je tenminste nog een boodschap brengen in films. In de tijd dat ik filmmaker werd, was het not done om een boodschap te hebben in je film.
Ja. Ik mag het wel een methode noemen, dat single shot cinema. Ja. Word je als filmmaker en bijvoorbeeld als cameraman op een filmacademie heel methodisch onderwezen in hoe je een film schiet?
Ja, over het algemeen worden films, het wordt heel erg dogmatisch. De manier waarop je het zou moeten doen of films maakt, wordt heel dogmatisch gebracht. Alsof je echt altijd met een verhaal moet beginnen en dan van daaruit de zaak gaan analyseren en dan vervolgens een breakdown ervan maakt en precies en dan per scène uitmaakt wel wat voor shot je gaat maken en zo. Dat is bij speelfilm het geval. Maar heel veel dingen tegenwoordig kunnen gewoon anders. Omdat namelijk de filmtechniek zo is voortgeschreden. Dus bijvoorbeeld.
Ja, want mens schrijft een scenario. Teruggaan, film bestaat nu ruim 100 jaar.
100 jaar, ja. Maar filmmateriaal was vroeger was duur. 100 jaar geleden waren bepaalde mensen die konden het wel betalen en die gingen gewoon, die draaiden wat op los. Charlie Chaplin, die draaide duizenden uren materiaal voordat hij uiteindelijk zijn scène had. En op een gegeven moment dachten ze van, ja, ik geloof dat de zilverprijs op een gegeven moment omhoog ging. En toen dachten ze van, ja, we kunnen beter gaan plannen. We kunnen beter een scenario, het gaan opschrijven wat we willen gaan doen straks op de set. Dat is dan goedkoper, dan draai je niet zoveel, verknal je niet zoveel materiaal. Nou, maar nu is het materiaal is goedkoop. Je kunt eigenlijk weer heel intuïtief gewoon, bij wijze van spreken, je intuïtie volgen.
Ja, maar de manier waarop films gemaakt worden is nog steeds volgens een traditie.
Ja.
Waarbij er heel economisch wordt omgesprongen met materiaal, maar ook met tijd.
Ja. Ja. Economisch, dat klopt. Dat is een manier van werken die erin geslopen is. Omdat men dacht van ja, dan kunnen we het eigenlijk gedaan krijgen. Maar als je het heel anders zou beschouwen. Als je dan zegt, nou, je gaat er op dezelfde manier te werk als een schilder. Dat je bij wijze van spreken direct op het canvas je streken zet. Dat je direct vanuit je gevoel je shots maakt in de werkelijkheid. Of niet eens in de werkelijkheid. Zelfs met speelfilm. Er zijn ook acteurs die heel kunnen improviseren. En als het dan opgenomen wordt door een camera die net zo sterk als die acteur een dramatische achtergrond heeft. En weet hoe dat werkt. En daarvan, vanuit zijn perspectief de zaak opneemt. Wat die acteur eigenlijk uitstraalt. En geen scheidingslijn ziet en maakt tussen crew en cast. Dan kun je opeens hele andere dingen doen. Dingen gedaan die nooit eerder zijn gedaan. Omdat je, als je het eerst moet gaan bedenken en dan pas gaan doen, dan is het jammer dat er heel veel dingen die vanuit je intuïtie kunnen gaan ontstaan, dat die dan verloren gaan. Ja.
Een oude droom is het om een film te maken die helemaal real-time is. Maar er waren altijd problemen mee, omdat Hitchcock die heeft ooit een film gemaakt, Rope.
Ja.
Dus die bond de touwtjes aan elkaar van de verschillende filmblikken, de filmreels. En een reel die heeft, dat duurt een paar minuten.
Ja.
En dan zorgde hij voor dat hij heel slim een montagemoment had, waardoor het net leek als die film doorstroomde. Maar het was nog altijd een fictionele continuïteit.
Ja.
Maar het vertellen van een verhaal aan één stuk, dat is van een bepaald deel van de cinema een droom geweest.
Ja, nou, de clue is namelijk met het single shot. Waarom ik het noem single shot cinema. Als je naar mijn films kijkt, is er geen enkele scène die niet gemonteerd is.
Ja.
De clue is eigenlijk, ik noem het zo omdat het namelijk mij helpt bij het besef en de maker, met iedereen die met die film te maken heeft, beseft dat op het moment dat ik het opneem, draai ik het vanuit mijn eigen intuïtie in één shot, maar dan vanuit alle hoeken die normaal gebruikt zouden worden in montage. Maar dan ook op een zodanige manier dat ook de verlegging van het ene perspectief naar het andere, dus de camerabeweging die daartussen zit, die de camera van de ene plek naar het andere brengt, dat het ook potentieel bruikbaar moet zijn voor de film.
Ja, dat vraagt een enorme concentratie.
Ja.
Want wat daarbij vermeld moet worden, is dat je in dit geval documentair schiet. En zo'n gebeurtenis doet zich maar één keer voor.
Ja.
Dus je bent deel van de situatie. En terwijl de situatie zich ontrolt voor je camera, ben jij daar deel van, want jij beweegt jezelf ook in de ruimte. En je moet zonder onderbreking moet je jezelf kunnen verplaatsen.
Ja, je moet het eigenlijk, ik zeg het altijd maar, je moet het als het ware net de camera als een pen de situatie beschrijven. Haast letterlijk. Dat wil zeggen, want kijk, zoals je in een zin ook woorden zou gebruiken en je verbindenis legt tussen het ene woord en het andere, en omdat ze met elkaar te maken hebben, zo ga ik ook van de ene plek naar de andere, omdat ze allemaal, de reden waarom je eigenlijk een scène vanuit verschillende hoeken zou opnemen, is omdat de ene hoek dramatisch interessanter is dan de ander. Dus, maar het probleem is met films die vaak gedraaid zijn in één shot. Zoals bijvoorbeeld Russian Ark of een film Rope van Hitchcock. Die zijn eigenlijk meer op een veilige afstand gedraaid. Waardoor je zeker weet dat je alles hebt. Maar dan kun je ook binnen dat shot niet meer monteren. Want het is allemaal die afstand. Het heeft te weinig verschillende camerastandpunten om te kunnen snijden van het ene naar het andere.
En er is over het algemeen ook minder relief. Omdat er heel duidelijk één verhaallijn gevolgd moet worden.
Ja, het wordt heel dogmatisch eigenlijk, weer opnieuw een dogma.
Of het wordt een soort estafette waarbij er een stokje wordt overgegeven en dan volg je de andere, maar het blijft een lijn, een draad die je volgt.
Ja, ja, ja. Maar de clue is juist hoe je dat kunt doen, dat je al die verschillende hoeken hebt van waaruit je een scène ziet. En dat ook de weg van het een naar het ander allemaal dramatisch verantwoord is. Want zo, ik merkte op een gegeven moment dat het werkt zodra je... Kijk, als je een scène in werkelijkheid ziet en je... Of laat het zo zeggen, als je een gebeurtenis in de werkelijkheid ziet en je bent vervolgens een uur later, herinner je dat moment, dan herinner je hem eigenlijk vanuit verschillende camerastandpunten.
In zekere zin al gedramatiseerd.
Ja, ja. Nou, als je je daarvan bewust bent en probeert te voorspellen van hoe je je dit zou kunnen herinneren, zodat je iets in werkelijkheid ziet gebeuren, dan kun je erop anticiperen. Dan kun je dat, en dan zie je op een gegeven moment dat ook dingetjes altijd verlopen volgens een bepaald ritme. En zeker als je dan de personages ook nog goed kent, dan weet je ook van hoe mensen kunnen reageren. Je moet gewoon echt heel erg geconcentreerd zijn en in de situatie zelf zitten.
Ja. Leonard, je bent in eerste instantie geen filmtheoreticus, maar een filmmaker. Je hebt heel veel uren gedraaid, bijvoorbeeld voor je trilogie. Je hebt ook andere werken gemaakt, maar die trilogie, dat is toch wel het monument daartussen. Wanneer ontstond het idee dat je een methode in handen had? Waarop jij filmde niet gewoon een persoonlijke manier is, zoals verschillende cameralieden een soort handschrift hebben. Maar wanneer dacht je dit is echt iets wat bruikbaar is, ook voor andere mensen, zonder dat het allemaal epigonen worden?
Ja. Ik weet dat ik zelf, nou, ik zie hier het boek liggen, Wat is cinema? Dus wat is film?
Ja, dat is van een Franse filmcriticus, André Bazin, die eind jaren 40 al begon te schrijven, tot 62, tot aan zijn dood.
Ja, en hij had het erover dat film, de essentie van film zit eigenlijk in de beweging van de camera. Want dat is het enige wat de filmkunst op zichzelf heeft en wat hij niet deelt met andere vormen van kunst. Want film is eigenlijk een samenraapsel van verschillende vormen van kunst. En dat is het meest eigene van film.
Ja, en het is belangrijk om op te merken dan dat hij dat doet.
Ja.
Om een soort echte specificiteit van de kunstvorm, of in ieder geval film, te definiëren.
Ja.
Omdat het altijd werd gezien als een soort surrogaat van bijvoorbeeld literatuur, de roman, ofwel van schilderkunst. Het had van alles wat.
Ja.
Het was ook een beetje theater, maar het was zelf eigenlijk niets.
Ja.
En er werd heel veel gemonteerd in films. En hij zegt van nee, de eigenheid van film, dat is realisme. Dus je moet op een of andere manier zien te filmen, op zo'n manier dat het realisme geloofwaardig blijft en intact blijft.
Ja, ja. Nou, het klopt inderdaad. Toen ik eind 80er jaren van de Filmacademie kwam, toen merkte ik ook heel erg dat film vertellen volgens de montage en op montagemethodes, en dat ze het alles maar voor de zekerheid vanuit alle hoeken met de camera draaien, de scène, om het vervolgens aan elkaar te kunnen monteren. Toen dacht ik echt van ja, dit is gewoon. Dat dogma, daar hield ik niet van.
Ja, er wordt gepuzzeld.
Ja, er wordt gewoon een puzzelstuk in elkaar gezet.
Er wordt gedacht in een soort mozaïekprocedé.
Ja, ja.
Zelfs als we dit gesprek zouden opnemen, dan zou dat in kleine mozaïekstukjes uiteenvallen en in elkaar gezet worden in een montagekamer.
Ja. En ik merkte onder andere ook, want als je kijkt naar de films uit de 60er, 70er, 80er, 90er jaren, als je dat vergelijkt en hoe kort shots zijn, dan worden die shots steeds korter. Zeker tegen de 80er jaren, de eind 80er jaren en begin 90er, zijn die shots allemaal zo kort dat het zijn eigenlijk zo'n los zand, wordt het bij wijze van spreken. Toen dacht ik, hoe komt dat toch? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Dat gewoon door een uitvinding. Alle veranderingen komen door een uitvinding.
Alle veranderingen in de geschiedenis van de cinema.
Ja, in de geschiedenis van de cinema. Het is altijd een uitvinding die uiteindelijk de filmtaal doet veranderen. En deze uitvinding was de afstandsbediening. Het is namelijk in de 70er jaren kwam opeens de afstandsbediening.
Een externe uitvinding,
ja.
Televisie.
Ja, het werd daar. Op een gegeven moment moest men films korter gaan, sneller gaan vertellen. De omroepen die wilden gewoon, je moest eerder to the point zijn. Alle nuances werden eruit gesneden. En mensen werden gedwongen, je wordt de filmmaker gedwongen om gesegmenteerd ook te gaan denken. En in shots te gaan denken. En in shot dus zeg maar de wereld al op te delen in stukjes. Terwijl het eigenlijk een één geheel is. En dat uiteindelijk in stokjes gaan opnemen, uiteindelijk weer samenpakken en geloofwaardig maken dat het één geheel is.
Maar dat betekent dat film gemaakt werd met indachtig een publiek dat thuis op de bank zit en niet een publiek dat in de zaal zit.
Ja.
En dat betaald heeft om een voorstelling te zien en sowieso ook moeilijkere momenten uitzet.
Ja, dat klopt. Klopt. En dat vind ik heel jammer.
Dat is opmerkelijk.
Ja, want waardoor er die nuances, dit soort... zeg maar, André Bazin heeft het af en toe over die stemmingsakkoorden die zich tussen bepaalde momenten, zogenaamde loze momenten zitten, maar die zoveel veelzeggend kunnen zijn. En dat is wat ik heb geprobeerd om terug te brengen,
ja,
ondanks
dat...
het feit dat ik wel monteer in de film. De clue is namelijk dat als je, zolang je maar in de werkelijkheid het opneemt op een manier dat het één geheel is, dan kun je het altijd in de montage... ook uiteindelijk die momenten een moment geven.
Ja, maar het is altijd moeilijk, want we hebben het over werkelijkheid. Maar het is altijd een weergave van de werkelijkheid. In de tijd dat Bazin schreef, schreven ook andere mensen, zoals Roland Barthes. En er waren allerlei kunstvormen daaromheen ook, ja. Zonder dat ze daar direct aan geleerd waren. Mm-hmm. En een stuk van diezelfde Barthes, die heet Le degré zéro de la littérature. De nulpunt van het schrijven.
Mm-hmm.
En je hebt in Nederland heb je de zestigers en Armando. En die hebben het over de nulkunst. Dat is, en dat gaat er ook om dat realiteit is al kunst. Dus we hoeven geen stap meer te maken. Waardoor zoiets als de stijlloosheid methode wordt.
Ja.
En stijl wordt.
Ja.
Maar het is altijd een illusie dat je een nulpunt in stijl kunt bereiken.
Ja.
Ik geloof ook niet dat jij zelf die indruk hebt.
Nee, absoluut niet.
Maar dat de idee om het realisme bij de horens te vatten, dat is echt al heel oud. Het blijkt hier ook uit. Is die single shot cinema methode daar ook op geënt?
Nee, ja en nee. Het is niet zo dat ik de realiteit wil weergeven zoals die is. Maar... ik wil dat de filmmaker, met single shot, door single shot cinema toe te passen, in ieder geval de werkelijkheid kan neerzetten zoals hij of zij dat vindt. En dat het heel dicht bij de persoonlijke beleving van de maker is. Zonder dat die maker hoeft te gaan denken aan allerlei technische toestanden. Als ik heb mijn close-up nodig en mijn longshot. En mag niet over de as gaan. En al dat soort dingetjes. Die allemaal ontstaan zijn uit dat dogma. Dat wilde ik weg. Je moet helemaal dicht bij je eigen perceptie zitten. Maar er is één verschil. Je bent, als je dat zo aan iemand zou zeggen en je zou iemand met deze woorden een camera geven, dan gaat die persoon heel gauw letterlijk vanuit zijn perceptie filmen. Dat wil zeggen vanuit zijn fysieke perceptie. Dan loopt hij met de camera over straat en zwenkt hij van de ene plek naar de andere plek. Waardoor je uiteindelijk alleen maar los zand of eigenlijk rubbish hebt. Je kunt het absoluut niet gebruiken, want dat is met al die penbewegingen van de ene plek naar de andere. Nou, met single shot cinema moet je proberen je echt op te gaan in de omgeving van je onderwerp. Dus je hebt je onderwerp, je moet gefocust zijn. Dit is belangrijk, die persoon is belangrijk, die volg ik. En ik zorg dat die persoon constant in beeld is.
Want dat is van belang in het single shot cinema principe?
Ja, dat je in ieder geval dat je gefocust bent. Dat het publiek constant weet waar gaat het om. En dit is de persoon die je volgt. Oké, mocht het zijn dat je van de ene persoon naar de andere switcht, dan moet dat altijd binnen het beeldkader gebeuren. Dus dat wil zeggen nooit een persoon zomaar verlaten en dan naar buiten gaan kijken. Om naar de boten te gaan kijken, bij spreken.
Dat klinkt ook als een vrij obsessieve manier van filmen.
Ja.
Omdat je voortdurend scherp moet zijn.
Mm-hmm.
Want in het realisme waar we het zojuist over hadden, waar ook Antonioni in zekere zin aan verbonden was, daar was er ook heel vaak zo dat er het realisme juist benadrukt werd door opzij te gaan filmen, door weg te kijken als het ware.
Ja.
Door de lege momenten te tonen.
Ja, nou, maar dat klopt, maar dat doe ik ook. Alleen, je bent gefocust op iemand En op een gegeven moment doet die iemand iets waardoor jij met jouw blik, als het ware, niet meer geconcentreerd bent. Dan kun je zonder die persoon uit het beeldkader te verlaten, kun je naar andere momenten gaan. Maar dan bijvoorbeeld in de scène van Roemitja en...
Roemitja is de oude dame, de moederleider van de familie die je gevolgd hebt in de drie films.
Ja.
En die leven in Jakarta.
Ja, ja. Nou, zij zat daar. Zij zat na het moment dat een vrouw haar geld kwam vragen om de bankstel wat ze geleend had. En zij zat daar eigenlijk op haar bank. En dat was een stil moment en ze deed niks. En ik kon met de camera langzaam op ingaan. Op een gegeven moment zag ik kleine hagedissen op de muur. En ik ben dan via haar en via haar blik ben ik naar die... Niet eens via haar blik, haar starende blik. Niet eens naar die kleine beestjes, maar ben ik toch naar die beestjes gevaren. Maar dat kan dan zonder haar... Om eventjes een moment te hebben dat zij en die kleine hagedissen op de muur... dat die eventjes samen in beeld zijn. En dan kan ik naar de andere gaan. Want dat doet, dan volg je, dan dirigeer je als het ware de blik van de kijker... zonder dat de kijker zichzelf daarvan heel te erg bewust is. Dus dat soort momenten. Ik hou juist van die meditatieve momenten. Ook zelf in stand van de zonde zitten er meer van dat soort momenten. Waardoor het toch heel natuurlijk lijkt. Het publiek zal nooit het gevoel hebben van... hey, ik moet nu opeens met die camera wegkijken. Dus nu als het ware een hogere macht die mijn blik dirigeert. En dat is waar ik vanaf wil. Ik wil het gevoel geven dat de kijker dat persoonlijk ook zou doen.
Ja, ik vroeg je net wanneer je voor het eerst gevoel had dat je met een methode bezig was. Dat jouw manier van filmen niet alleen een persoonlijke manier van filmen was... maar ook zoiets als een methode kan zijn die je aan andere mensen zou kunnen leren. Wat je nu bijvoorbeeld doet in Abu Dhabi de komende 3 jaar.
Ja, het was eigenlijk al heel snel. Eigenlijk nadat ik André Bazin las, dat boek las.
En wanneer was dat?
Dat was in 1988 moet het zijn geweest. Ja. Toen merkte ik eigenlijk ook van, er moet gewoon een andere methode komen. Een andere manier van film maken. En ik heb me heel lang geprobeerd om dat toe te passen op speelfilm. Ik had zelfs helemaal een methode ontwikkeld. En bedacht op hoe je het zou kunnen toepassen.
En dat was al single shot cinema?
Dat was al single shot cinema. Maar toen dacht ik er nog heel echt aan om inderdaad films echt helemaal in één shot op te nemen. Probleem is natuurlijk, die camera's waren heel log en het is heel moeilijk om zo'n ding te verplaatsen. Dus ik moest allerlei apparaten ontwikkelen. Ik heb onder andere een stuk voor van Orkater, Jemand of der Treppen, opgenomen in één shot van 50 minuten. Want dat was opgenomen met een camera, een HD-camera, high definition. En de high definition was toen nog analoog. Dus het waren hele dikke Ampex-banden. Waarmee je dat moest opnemen. En met een kabel, met een camera van bijna 25 kilo. Dus ik heb een hele camera-ophanging moeten verzinnen. Die aan het plafond hing. En met contragewicht te zorgen dat de camera overal in die ruimte gewichtloos zou zijn. Want dat heb ik ontwikkeld omdat ik het gevoel wilde geven. Hetzelfde gevoel als wanneer je onder water zou zijn. Gewichtloos. En daar eigenlijk was dat eigenlijk dat moment toen ik die film heb opgenomen, dat ik echt dacht van dit kan eigenlijk een methode worden. Dit moet eigenlijk een methode worden. En dit zou een eerlijke methode, een eerlijkere methode zijn dan constant maar technisch te moeten denken en de manier waarop normaal films worden opgenomen.
Ben je vervolgens specifiek naar een project gaan zoeken waarin je die methode kon toepassen voor jezelf?
Ja, aanvankelijk wel, ja. Toen dat theaterstuk, daar ben ik uitgegaan van de methode. Ik wist nog niet hoe ik het moest doen. Ik wist niet welk theaterstuk, maar toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik bij een oude vriend van mij, Peter Zegveld, die theatermaker was. En die was toen verbonden met Orkater. En toen hebben we gaan praten, ben ik gaan kijken.
Ja, dus Jemand af de Treppen, dat stuk van Orkater, dat was dat stuk?
Dat was het stuk. Het was een bestaand stuk. Maar dat hebben we gewoon in één shot van 50 minuten opgenomen. Het was toen zo, die Ampex tapes waren maar 60 minuten. En was altijd riskant om de eerste of de laatste 5 minuten te gebruiken. Dus dan vallen er 10 minuten af. Dus vandaar.
En vervolgens zit er nog 10 jaar tussen jouw begin aan de stand van de zon en het schieten van iemand over de treppen.
Wacht even.
Want je hebt het over 88 en 98 begon je, geloof ik.
Ja, nou, Jemmet of de Treppen maakte ik in 94.
Ah, in 94. Ja. Ah,
nee, in de tussentijd heb ik wel...
Ja, oké, we hadden het net over het lezen van André Bazin. Ik vergis me daarom in de tijd. Ja.
Nee, ik heb wel een... Ik heb in die tijd...
Want je hebt nog een speelfilm gemaakt.
Ja, dat was in 1990. En juist begin 90er jaren en eind 80... Ja, begin 90er jaren had ik gewoon een uitkering. En ik woonde vlak bij de filmacademie. Of vlak bij filmmuseum. En ik zat heel
dat,
vaak...
Dat deze winter verlaten wordt.
Ja. Maar ik zat er heel vaak in de boeken te lezen. En ik ben dus heel erg me gaan richten. En die methode eigenlijk als het ware gaan ontwikkelen. In de begin 90er jaren. En toen kwam ik uiteindelijk met een duidelijker plan echt om het inderdaad in de praktijk te gaan brengen. En dat wilde dat doen met Jemmet of de Treppen. Ja. En dat is aardig gelukt met zo'n zware camera en erin gaan. Het probleem was, het was HD. Niemand kon dat toen nog zien. En nu is het systeem, dat was Philips. En we hebben de banden, maar het kan niet meer worden afgedraaid, want niemand heeft die machines meer. Dus het is wel ooit uitgezonden bij TV Plus.
Dus misschien staat het nog ergens.
Ja, nee. Ik heb nog een tape. Want we hebben het uiteindelijk toch wel overgezet naar Digibeta. Dus ja.
Dan zit er nog een paar jaar tussen. Maar inmiddels is er ook wat veranderd, want je werkt al met veel kleinere camera's. Want je hebt vanaf het begin heb je met compact camera's gewerkt, met de stand van de zon.
Ja. Nou, het grappige is, vooral na Jemmet over de Treppen, dacht ik echt van, nou, met zo'n zware camera, dat is... Toen dacht ik echt van, en de reden ook waarom ik dit wilde doen, was... als je naar de filmgeschiedenis kijkt, dan zie je dat de camera vanaf de beginperiode eigenlijk al heel flexibel was. Als je kijkt naar de eerste de stomme films, de heel veel stomme films in de tijd dat er nog geen geluid was, werden gemaakt. Dan hadden die al heel veel dynamiek. Tot het moment dat geluid kwam, werd het log. Camera's werden weer groter en moeilijk te verplaatsen. En uiteindelijk ging dat allemaal...
Dat loggen, dat zijn echt enorme apparaten dan ook.
Ja, vreselijker. Ja. Nou, uiteindelijk... werd het toch wel, hè? Als mensen genoeg budget hadden, dan konden ze de camera's toch verplaatsen. Uiteindelijk, hè, de oorlog kwam, dus hadden ze kleinere camera's, portable. Dus uiteindelijk kwam er toch wel allemaal veel meer dynamiek in.
De jonge honden rond André Bazin in Frankrijk, die maakten daar ook gebruik van. Ja. Dat staat bekend als de Nouvelle Vague.
Ja.
Mensen als Godard en Truffaut.
Ja. Maar in de 50er jaren kwam ook tv. Dus... Uiteindelijk, weer logge camera's. Dus elke keer die logge camera's kwamen terug.
En het hing altijd samen met de noodzaak om ook geluid direct op te nemen.
Toen wel, maar uiteindelijk toen de tv-camera's kwamen natuurlijk niet. Want uiteindelijk waren dat gewoon grote apparaten met allerlei buizen en zo. Ik wilde niet dat de geschiedenis weer zich zou herhalen in de 90er jaren met de komst van HD... Dus dacht ik van, laat ik dat voor zijn en proberen die taal erin te krijgen. En stukken op te nemen in één shot. Hè? En dan maar dynamisch door in de situatie zelf te gaan. En uiteindelijk, een maand of zo later, kreeg ik opeens subsidie voor iets wat er liep. Want kijk, als filmmaker heb je vaak, je gooit verschillende hengeltjes uit. En uiteindelijk kreeg ik research subsidie om een film te maken in Indonesië. Want dat wilde ik ook doen. Toen heb ik daar een klein cameraatje meegenomen. En dat was een Sharp ViewCam. En het goede van die ViewCam was, het had een beeldschermpje en een camera. En dat zag er niet uit als een camera. Daarmee heb ik dus research kunnen draaien. Maar het grappige is, omdat ik net zeg maar, die ervaring had van Jemand of de Treppen. En hoe de camera in curve-achtige, mooie, hele mooie curves, omdat het apparaat namelijk wat gemaakt had, die kon namelijk heel mooi, heel smooth camerabewegingen maken.
Door de contragewichten.
En door de contragewichten en dat momentum natuurlijk dat je hebt. En ook de ronddraaiende, de cirkelbewegingen. Toen dacht ik echt van, dat doe ik om. Gewoon vanuit mijn gevoel, met dat kleine cameraatje, die cirkelbeweging te beschrijven. Als een soort tai chi eigenlijk. En dat werkte heel goed. Dus toen heb ik daar een filmpje voor gemaakt.
Dus het was niet alleen specifiek iets wat in de kunstmatige omgeving van een theater werkte, met een geprepareerde camera, maar het werkte ook goed.
In de werkelijkheid,
omdat je, maar ja. Dat deed je omdat je in je herinnering een beweging had die in een kunstmatige omgeving was ontstaan.
Ja, ja. En dat is dus geïnspireerd daarop. Hè, dus het gevoel hebben alsof die hele mobielcam boven mij zou hangen, dat apparaat. En in de situatie begeven. Nou, dat werkte. Dus ik dacht van, nou dan. Uiteindelijk gebeurde. Ik had nog niet echt een verhaal van Indonesië. En het probleem was, ik werd het land uitgezet. Omdat ik in 1995. Toen filmde ik studentendemonstraties. En dat was nog in de tijd van Suharto. Dus ja, ik kon 2 jaar niet meer terug naar Indonesië. En toen ik weer uiteindelijk. Suharto bijna afgezet werd. Toen heeft mijn producent, die heeft alles op alles gezet dat ik weer terug naar Indonesië zou gaan. En toen hebben we met mijn broer naar Indonesië gestuurd om daar met de juiste mensen te gaan praten, om te zorgen dat ik weer terug kon. Nou, ik kon terug, gelukkig. En toen heb ik het uiteindelijk dat in de praktijk kunnen brengen, maar dan in documentaire. En dat was veel moeilijker eigenlijk.
En waarom is dat moeilijk?
Nou, omdat je heel erg op je intuïtie moet volgen, maar dus ook je intuïtie moet vertrouwen. En moet vertrouwen dat je intuïtie de goede keuzes, dat je daarmee je goede keuzes maakt. Ik weet wel dat ik toen, dat bij het draaien van Stand van de Zon was dat, dat ik daar af en toe niet helemaal zeker voor was. Dat ik zelfs nog scènetjes bij het draaien, als het ware, heb geanceneerd. Toen dacht ik van, ja, laat maar ik...
Leonard, is het probleem waar je daarin mee te kampen hebt, dat je heel geconcentreerd je scène schiet,
ja?
Maar dat je je afvraagt tegelijkertijd zo van, oh, maak ik nu de juiste keuze?
Dat was toen.
Ja, nee, precies.
Ja, dat was toen inderdaad. Ja. En vandaar dat ik op een gegeven moment ben gaan anceneren. Maar in de montage was dat gewoon... Dat werkte niet.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik toch alleen maar de scènes gekozen die niet geanceneerd waren. Dus, en toen heb ik me vooral ook in Stand van de Maan. En
hetgeen gewoon een bijzonder positieve ontdekking was.
Ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk, het werkt niet altijd. Maar als het dan niet altijd werkt, dan moet je niet zeggen van oké, dan gaan we het anceneren.
Heeft zich dat in de loop van die trilogie, in die 12 jaar tussen 98 en nu, heeft zich dat nog ontwikkeld, die taal?
Ja, absoluut.
Behalve dan dat je er beter in getraind bent?
Ja. Nou, zeker door de komst van nieuwe apparatuur. Want in Stand van de Zon is wat voor een groot deel dat ik nog heb gedraaid niet met een beeldschermpje. Waardoor ik eigenlijk vanuit mijn intuïtie moest gaan draaien en proberen mezelf gaan leren.
Omdat je niet in de situatie kunt zitten en tegelijkertijd door een viewfinder, door het kijkglaasje kunt kijken van de camera.
Ja, heb ik me moeten trainen om te filmen zonder door enige viewfinder te kijken en toch te vertrouwen dat het goed was. Dus dat was wel een soort vuurdoop voor mij, tenminste die eerste documentaire die ik op die manier zou draaien. Het heeft zich verfijnd in de zin van niet zozeer dat ik het dan beter in mijn vingers zou hebben, maar ook dieper. Als je kijkt naar Stand van de Zon, is het, ondanks het feit dat men voelt, ondanks het feit dat je toch ook je dicht bij die mensen voelt, maar dat het toch verder weg is dan Stand van de Maan.
Ja, de Stand van de Zon die komt in 2002 uit, wordt heel goed ontvangen.
Ja.
En 3 jaar later kom je dan met de Stand van de Maan.
Ja. En dan Stand van
dezelfde maan. Familie wordt nog steeds gevolgd.
Ja, maar je zit wel dieper op de huid van die mensen in Stand van de Maan. En Stand van de Sterren nog dieper. Dus je kunt er heel diep mee in het brein, als het ware, van je personages kruipen. ik weet niet hoe diep ik kan gaan nu. Maar dat is eigenlijk, als je die ontwikkeling ziet, dan zie je hoe dicht en hoe diep je in de personages terechtkomt.
Wat ik me afvraag, als iemand, in dit geval jij dan en een aantal operateurs met wie je werkte, want je hebt niet alles zelf gefilmd, je hebt ook al gewerkt met andere mensen die jouw methode ook toepassen.
Één andere persoon.
Ja. En ik kan me voorstellen dat de mensen die je filmt, dat die vreemd reageren als er een cameraman, of schoon met een klein cameraatje, op een tai chi-achtige manier om hen heen cirkelt.
Ja, dat valt erg mee. Het grappige is dat hoe dichter je tot iemand komt, hoe eerder je geaccepteerd wordt in de wereld van de persoon die jij aan het filmen bent. Dus het is als je fysiek dichter bij iemand staat, dan ben je ook, dan sta je als het ware in iemands aura. En dan kun je met je lichaamstaal ook uitdrukken dat je hetzelfde voelt en dat je eigenlijk empathie hebt voor de persoon die je aan het filmen bent.
Je hebt nu voornamelijk gefilmd met een familie en hun omgeving, die is soms iets ruimer en soms echt beperkt tot dat gezin. Dat gezin bestaat uit Rumidja, de oma, haar zonen Bhakti en Dwi en hun kleindochter Tari en dan nog een oude vriendin Ibu Soem, die dan eigenlijk al op het platteland woont, in het dorp waar Rumidja zelf vandaan komt. Die familie die volg je 11, 12 jaar. Dus ik kan me voorstellen dat zij eraan gewend zijn. Dan heb je Leonard met zijn camera. Daar letten ze al niet eens meer op. Denk je dat het ook ongestoord wordt aangenomen door andere mensen in nieuwe situaties? Heb je daar al ervaring mee?
Ja. ik moest even wennen aan Sri moest even wennen aan mij. Sri, dat is de vrouw van Bhakti. Die moest even wennen aan. Er zijn een paar goede scènes eigenlijk verloren gegaan. Doordat zij zich te bewust was van de camera. Dus vandaar ook dat ik haar ook niet echt in de stand van de maan heb zitten. Ondanks het feit dat je hebt haar huwelijk met Bhakti. Maar omdat zij nog even moest wennen aan die camera en dat ik daar altijd bij was. Uiteindelijk brak voor haar dat ook dat ijzer, was dan maar geen probleem. Dus het is soms is het wel wennen, zeker als je heel dicht bij mensen zit. Maar je kunt het ook. Het heeft ook met je eigen uitstraling te maken. Van hoe jij je voelt. Als je jezelf een vreemde eend in de bijt voelt in een situatie, dan zullen die anderen jou dat ook zo tegen je aankijken. Ik heb namelijk een film proberen te maken in. Tenminste, ze hadden mij gevraagd om een film te maken over de haringvisserij hier in Nederland. Toen ben ik met zo'n haringtocht meegegaan. Nou, het grote probleem was dat die rederij wist van, hey, er gaat een camera aan boord. En die wilde niet dat de haringvisserij op een verkeerd daglicht werd neergezet. Dus die heeft tegen de mannen gezegd van, hey, er is een camera aan boord, gedraag je wel. Nou, dat was verschrikkelijk. Want elke keer als ik daar was, of met de camera kwam, voelde zich ongemakkelijk.
Precies, maar dat is niet eens bij jou alleen. Want ik ken een filmmaker, Martijn Blekendaal, die heeft net een film gemaakt over scheidsrechters in het Nederlandse amateurvoetbal. Uh-huh. De 13e man. En hij had er ook bijzonder last van. Dan reed hij vaak weg van een wedstrijd en dan werd hij weer eens gebeld. Ja, de hel is losgebroken toen jullie weg waren. Ja. Maar op het moment dat de camera erbij was, gebeurde niets.
Ja, ja. Nou, dat is verschrikkelijk.
Dus dat is ook in zijn algemeenheid, denk ik, een probleem als je documentair schiet.
Ja, ja. Nee, maar vooral wanneer mensen bewust worden of bewust worden gemaakt door de camera. Want over het algemeen, wat ik heb gemerkt, ik heb ooit een film gemaakt over zakkenrollers hier in Amsterdam. Tenminste, als cameraman werd ik gevraagd om dat te doen.
Nou, dat is toch mooi, om in de voetsporen van André, van de Bresson.
Ja, 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 ja. Maar het grappige is, ik was er met de camera en ik filmde mensen die ik dus volgde. Mensen die zelf slachtoffer waren geweest en dergelijke. Die dan over straat liepen en met andere mensen ook in dialoog waren. En ik filmde dat met de camera van dichtbij en ze merkte hem niet eens op. Dus je kunt je als het ware onzichtbaar maken. Het heeft te maken met hoe je jezelf voelt. Ik heb heel erg gemerkt dat het echt met je persoonlijke gevoel ook te maken moet hebben. En ook natuurlijk, je moet die mensen niet bewust maken. Je moet niet van tevoren vragen van, hey, mogen we jullie filmen? Nee, je moet gewoon filmen. En achteraf pas vragen, als het leuk is, dan achteraf pas vragen van of je het mag gebruiken.
Ja. Leonard, er zit ook een hele duidelijke esthetiek achter. En die esthetiek die is ingegeven door een soort filmideaal. Namelijk dat je op basis van beeld een verhaal wilt vertellen en niet op basis van een geschreven script of op basis van interviews, wat je tegenwoordig heel veel ziet. Daarmee sluit je aan bij wat iets is wat toch wel een sterke Nederlandse traditie is. Waarom wil je specifiek met gebruik van beeld je verhaal vertellen? Want je opereert zo dat je er jezelf enorm veel problemen mee op de hals haalt. Doordat je op een bepaalde manier moet filmen. Je weet dat er informatie is. Je zou het aan mensen kunnen vragen, maar dat doe je niet. Je blijft ze volgen. En ook om dat te doen, maak je vaak schitterende beelden. Om iets in kaart te brengen bijna. Waardoor je op een vreemde manier boven bruggen hangt. Je hangt camera's aan het uiteinde van stokken. Die je dan evengoed nog moet proberen te opereren. En er zijn allerlei instrumenten die je hebt ontwikkeld om dat mogelijk te maken.
Ja.
Dat vind je kennelijk leuk, maar het is meer dan leuk. Het is ook een soort filmideaal dat erachter zit.
Ja, want wat ik denk is, zodra ik iets bedenk, of meestal probeer ik dingen niet te bedenken. Maar ik probeer bewegingen en shots te bedenken op het moment dat iets zich voordoet. En ik reageer er dan op door wat te doen met mijn camera. En soms zijn er bepaalde situaties die ik eigenlijk al van tevoren voor me zie. Of die ik heb zien gebeuren en denk van dat wil ik opnieuw creëren. Ik heb bijvoorbeeld die man in een dauwdruppel. In een dauwdruppel.
De opening van de Stand van de Sterren, als ik het goed heb.
Het zit niet de opening, het tegen het einde. Dan zie je een dauwdruppel hangen en dan zie je de hele wereld als het ware weerspiegeld in die dauwdruppel. Dan op een gegeven moment zie je een man in die dauwdruppel verschijnen die met insecticide loopt te spuiten. Waardoor die dauwdruppels helemaal dof worden. En toen zag ik dat en toen dacht ik van, dat wil ik vangen. Maar ik met wat voor camera? Mijn camera die ik had, dat was een Canon camera met een grote lens. Dat wil zeggen, als je macro-opname maakt van een kleine druppel, dan kun je hem nooit echt heel echt goed groot in beeld hebben. Dus dan moet je een camera hebben met een kleine lens. Tenminste, een kleine diameter. En ik kocht toen zo'n Everio, JVC. Een heel goedkoop cameraatje van €500. En daarmee kon het wel. Dus dat soort dingen. Dus gewoon op het moment bedenken van wat wil je het. En dan niet proberen van wat voor dingen heb je in de professionele apparatuur. Nee, voor mij, je kunt het ook met hele simpele middelen doen.
Ja, en wat is in dit geval het belang van die man in die dauwdruppel?
Nou, voor mij was het zo'n symbool van je ziet de wereld als het ware op zijn kop weerspiegeld in zo'n druppel. Want het is een lens, als het ware, een druppel. En dan zie je daar in die druppel, alsof die man in die druppel zit, als het ware, zijn eigen wereld kapot maken. Dus dat is, voor mij was dat de symboliek van die scène. Dat hij daar spuit en dat die druppels helemaal melkgeel worden van de insecticide. Dat als er zo'n wolk erin komt.
En dat is ook een terugkerend element in de trilogie. Dat je mensen relateert aan hun omgeving, aan natuur. Dat kan een zwerfkat met een afgescheurde staart zijn in de straat van Jakarta. Maar het kunnen inderdaad ook waterdruppels zijn in het platteland.
Ja, maar dat zijn juist de mooie momenten. Juist wanneer je dat die meditatieve momenten, zie ik dan als het ware. Dat je probeert een eenheid te worden met de omgeving waar mensen leven. En één te zijn met die wereld. En dan zie je allerlei dingetjes die als symbolisch werken. En dan bedenk ik eerst van wat ik wil hebben, hoe het shot eruit moet zien, ook in camerabewegingen. En dan pas ga ik zitten bedenken van hoe zou ik het kunnen maken. Ja. Terwijl heel vaak, als je het hebt over camerabewegingen, dan wordt het vaak bedacht aan de hand van de apparatuur die al bestaat. En dat wil ik niet. Mocht het zijn dat ik een camerabeweging bedenk en er bestaat geen apparatuur voor, dan maak ik er wel iets waarmee ik die beweging wel zou kunnen maken.
Ja. Heb je daar een goed voorbeeld voor?
Bijvoorbeeld die man over de brug die daar loopt.
We hebben een spoorbrug.
Een spoorbrug, met een hele hoge spoorbrug.
Het is een pijnloze diepte.
Ja.
En dit is een soort raamwerk. Er zijn geen veiligheidsleuningen aan de zijkanten. En er loopt een man overheen op blote voeten of zelfs met espadrille achter, met slippers.
Met slippers, ja. En ik wilde gewoon proberen vanuit zijn belevingswereld hoe dat voelt.
Ja. En over de houten planken waar hij loopt, zie je in de tussenliggende delen, kijk je echt de afgrond in.
Ja, ja. Nou, ik wilde dat gewoon met hem meevoelen. En ik kan me herinneren, niet lang voordat ik die scène draaide, of het idee opvatte dat om die scène te draaien, had ik die film Spider-Man gezien. En in Spider-Man zie je de Spider-Man daar op de richel staat van een groot gebouw. En dan kijk je met die Spider-Man mee die diepte in. Maar juist op het moment, die camera gaat dus, hij staat op die richel en dan gaat die camera komt dus heel laag bij zijn voeten en dan gaat die camera omhoog.
En die tilt naar beneden.
En dan kijkt hij naar beneden. Maar juist op het moment dat het eng begint te worden, snijden ze weg. Want dan springt hij en dan heb je vanuit een andere hoek. Toen dacht ik echt van, want ik heb hoogtevrees, dacht ik van, hoe zou dat eruit hebben gezien? Als je hoger gaat en dan desnoods nog hoger. En je gaat op een gegeven moment
op de kruin van Spider-Man kijkt en tegelijkertijd die pijloze diepte in.
Ja, ja. En dat je desnoods die kruin zelfs verlaat en nog boven die pijloze diepte echt hangt. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik doen. Dus heb ik uiteindelijk een crane gemaakt van bamboe. Want dat groeit heel veel bamboe. Waarmee je dus die beweging kon maken. En dan meestal met normale cranes. Die kunnen namelijk alleen maar rechte bewegingen maken.
Ja, als een soort havenkraan eigenlijk.
Ja, ja dat is namelijk normaal. Hè? Normale havenkraan, die doen dat. En dan hebben ze daaronder een soort hothead. Waarmee de camera een beetje om zijn as kan draaien.
Een soort kogel. En dan kan de camera nog naar links, naar rechts. En misschien een beetje omhoog en omlaag.
Dat soort de bestaande cranes waren beperkt. Dat wilde ik niet hebben. Ik wilde vanuit mijn intuïtie dat ding kunnen bedienen en kijken naar beneden en zo. Wil ik niet met motoren gaan werken, want dan ik wil mijn gevoel als een marionet mijn gevoel erin brengen. Dus ik heb die kraan. Als je het ziet, je kunt het op YouTube zien. Als je op YouTube googelt naar of kijkt naar bamboo camera crane, dan zie je hoe die kraan eruit heeft gezien.
Bamboo camera crane.
Ja. Dan het is namelijk een. Het heeft namelijk een gewricht die net als ons hoofd als het ware in elkaar zit. Wanneer je naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden kunt kijken. En die kon ik dus als een marionetspeler met een stuurwiel aan de onderkant bedienen.
En terwijl jij op een soort spoorkarretje zat.
Ja.
Achter die persoon die over met zijn slippers een hachelijke onderneming over die hoge spoorbrug loopt.
Ja, ja. Dus daarmee kon ik hem dus volgen. En inderdaad die hoeken.
En uiteindelijk ook inderdaad je Spider-Man shot maken. Dat je over hem heen gaat en zelfs buiten de spoorbrug hangt met de camera.
Ja, ja. En daar ging het mij om. En dat was inderdaad eng voor mij. Dus ik kon hem dus, omdat ik zelf hoogtevrees heb, kon ik dus die camera brengen naar al die plekken die mij hoogtevrees gaven. Doordat ik met een klein videootje, opnemende video assist, zo'n klein LCD-schermpje, kon zien wat de camera zag.
Ja, dit is een bijzonder spectaculaire voorbeeld van je vindingen en de noodzaak die je voelt om dingen echt aanvoelbaar te maken. Maar het gebeurt ook vaak in kleine huiselijke omgevingen.
Ja.
En het gaat er eigenlijk uiteindelijk altijd om, en dat schrijf je ook zelf ergens. Want je bent bezig met een boek. Je doseert de komende 3 jaar nog in Abu Dhabi op de University van New York.
In
de dependance al daar.
Ja.
En je schrijft ook ergens zo van een camera shot, zo'n single shot, is eigenlijk zoiets als een klein verhaal.
Ja. Eén shot per shot.
Een lange zin.
Ja, een vol zin.
Ja.
En dat vind ik altijd mooi. Als je kijkt naar oude boeken van uit de eind 19e eeuw. Bijvoorbeeld Madame Bovary. Dan is bijna iedere alinea is één lange volzin. Maar het is heel visueel. Ook in Jules Verne zie je dat.
In het schoolvoorbeeld van de verharende zin is Proust.
Ja, ja. Maar dat is het mooie is van zo'n zin, als je op die manier ook zo met die camera te werk gaat, dan beschrijf je haast letterlijk een situatie. Je beschrijft wat gebeurt. Waardoor je dus constant verbindingen moet leggen tussen het ene en het ander. Visueel, in dit geval. Om het uiteindelijk tot een zin te laten zijn. Ik gebruik bij mijn lessen vaak een foto. Dat ik de studenten een foto laat zien. En dat is een foto van twee mannen die over straat lopen. Je ziet ze op hun rug, maar die lopen over straat. Met hun arm op hun rug en met een hooggebogen hoofd lopen ze van de camera af als het ware. Maar achter hun loopt een klein jongetje die op dezelfde manier ook met zijn handen op zijn rug achter hun aanloopt. Nou, dan vraag ik de studenten van, beschrijf dit in één volzin. En de ene begint dan, ja, de 50er jaren, begin van de, hoe noem je dat?
Je laat je in taal een beweging maken, ja, om een beeld, ja, te geven van de foto, om de foto, ja, te beschrijven.
En het grappige is dat iedere persoon dat op een andere manier doet. Dus iedere persoon beschrijft eigenlijk een andere camerabeweging. Want het is altijd de kamer. Ja, het, ja, is altijd een beweging. Ze beginnen of met die man eerst en gaan ze naar beneden en naar het jongetje. Of ze beginnen met het jongetje en gaan naar boven. Of ze beginnen op de schaduwen naar dat jongetje, naar de man. Of ze beginnen naar de achtergrond van de huizen en naar de man en naar de jongetjes. Dat zijn altijd hele, en soms hele intuïtieve camerabewegingen. Er was eentje die beschreef het helemaal dat de kamer als het ware om hun heen cirkelde. Zonder dat ze zichzelf bewust waren van het feit dat ze eigenlijk een camerabeweging aan het beschrijven waren. Dus die verbintenis van camerabeweging en literatuur zit heel close. En eigenlijk nog closer met poëzie.
Want hoe onderwijs je dat? Maak je gebruik van poëzie en literatuur om mensen, ja, te introduceren met single shot cinema?
Ja, ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld een maand geleden heb ik ze gezegd dat ze een scène uit de film De Zevende Zegel van Bergman moesten verfilmen. Maar dan volgens hun eigen interpretatie, maar wel in één shot en in één camerabeweging. Nou, en dat zijn hele leuke filmpjes geworden. Dat is echt iemand die komt er. Het is namelijk een scène waarin een man een gesprek aangaat met een schilder. En die schilder die tekent allemaal hele gruwelijke taferelen. En hij komt daar in de film zelf. Dan gaan ze met elkaar. Wordt de ene man eigenlijk zelfs bang van de taferelen.
Ja, het zijn beelden van, geloof ik, van de apocalyps, als ik het, ja, goed heb. Van de openbaring van Johannes.
Ja. En nou, uiteindelijk hebben we gewoon, door de studenten zeggen van, doe het volgens je eigen interpretatie. Er is iemand die heeft bijvoorbeeld een heel, als het ware een theaterstuk opgevoerd. Dan gaat het niet meer om dat het geschilderd wordt. Nee, er zijn mensen die spelen een stuk. En ze gaan er dan omheen. En de camera gaat erin en er doorheen. En het is, dat vind ik leuk. Dat ze juist gedwongen worden te denken, één shot. En je bent in de situatie, film het, doe er wat mee. Dus bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb mensen gezegd van, nou oké, één shot. Vertel een gedicht. Laat je inspireren door een gedicht. Het mag je eigen gedicht zijn, mag een ander gedicht zijn. Maar het mag niet, het gedicht mag niet in beeld. Dan moet je alleen maar louter en alleen in beeld vertellen. En dan mag je op het einde desnoods met een beschrijving van het gedicht beginnen. En dat zijn soms hele leuke filmpjes waarmee, ja, ze dan komen.
Want je geeft in Abu Dhabi, de University van New York, geef je praktijkles ook. Je onderwijst ze niet alleen in de theorie die samenhangt met single shot cinema.
Nee.
Dus ook niet strikt filmgeschiedenis, waar je waarschijnlijk wel verbanden mee legt.
Ja, ja, absoluut. Ik verwijs er steeds naar, want het is heel belangrijk om te weten van waar het allemaal vandaan komt.
En waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden.
Ja.
Is jouw single shot cinema heel duidelijk een teken van de tijd ook op die manier?
Nou, ik zou het niet zo willen zeggen, want ik begon er al meer dan 20 jaar geleden mee. Maar wel anticiperend op wat de toekomst zal gaan brengen met de filmstijl. En hoe de filmstijl kan gaan veranderen en zal gaan veranderen en moet gaan veranderen. Om uiteindelijk, de hele filmkunst verder te kunnen brengen. Dus ik eigenlijk anticiperend op dat ben ik al heel gauw in de 90er jaren al. Camerabewegingen opnieuw te definiëren. En onder andere heb ik de orbit geïntroduceerd.
Ja, de orbit is de cirkelvormige beweging
om een object heen.
Om een centrum heen. En het centrum is dan ook van,
het
van de volzin en het aandachtspunt.
Ja. Dus en als men daarvan bewust is, het grappige is, het wordt nu eigenlijk al gebruikt in computergames. Maar dan voor niet dramatische reden, gewoon heel praktisch. Dat klopt. Ik bedoel, je hebt je object, de persoon die loopt te rennen en te schieten, die blijft gewoon altijd, eigen bij wijze van spreken, altijd stabiel in beeld in het midden. En de hele omgeving draait om hem heen.
Het is sowieso ook een directe consequentie, want we hebben het ook gezien bij een film als Vesten van Thomas Vinterberg. Is dat omdat er met kleine camera's wordt geschoten, dat er al heel snel veel meer inderdaad op het object wordt gefocust.
Ja.
Zoals eigenlijk een jager vroeger ook inderdaad zich op het bewegende element concentreren.
Ja, wat een jager dus eigenlijk doet, is door zich op het bewegende element te concentreren, doet hij dat bewegende element stilstaan en dan draait de werkelijkheid, de wereld, om dat object heen. Dus dat is mooi. En daarmee concentreer je. Je zegt van, dit staat stil en daarom is dit het belangrijkste in het beeld. En dat doe je. En, en het grappige is dat het ook soms, dat werkt in alles. Wat je dan eigenlijk, bij wijze van spreken, letterlijk met de camera doet, is dat je iemand spiegelt. Als je iemand filmt en zorgt dat die persoon in iedere beweging dat hij doet, dat je daarop anticipeert en dat je daar meedoet. Dus als iemand, zodra iemand zit en iemand gaat dan staan, ook al is het een kleine beweging, dat je iets doet met de camera, waardoor die persoon constant stil in beeld blijft en dat alleen de wereld om hem heen beweegt, dan voel je al heel gauw als kijker empathie voor de persoon. En dan heb je het gevoel dat je in iemands hoofd zit.
Leonard, we zijn aan het einde van het uur beland. Ik dank je hartelijk voor je verhaal over single shot cinema. Jij gaat straks weer terug naar Abu Dhabi, waar je de komende paar jaar nog zit. Dus voorlopig verwachten we waarschijnlijk geen nieuwe films ook van je.
Ik heb genoeg tijd tussendoor om nog films te maken.